Mij is verzocht, gemeente, om het volgende mede te delen. Zoals de meesten van u weten, is broeder Spee ernstig ziek. Het is eigenlijk een wonder dat hij nog leeft. Hij wil de gemeente hartelijk dank zeggen voor alle meeleven, voor alle kaarten. Maar in verband met zijn toestand kan er geen bezoek meer bij hem komen, behalve de naaste familie. Vriendelijk verzoek of u daar rekening mee wilt houden. Tot zover dit verzoek. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 45, de versen 1 en 2. Psalm 45, de versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Het eerste en het tweede vers van Psalm 45. We willen nu luisteren naar het lezen van de Wet des Heren. En daarna zingen we uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Derde vers van Psalm 119. Waarna de schriftlezing volgt, die u deze morgen kunt vinden in de profetieën van Jesaja. Daarvan het 61ste hoofdstuk. Jesaja 61, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jesaja 61. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal uw dienaren onze schots noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die het zien zullen, zullen hen kennen dat zij een zaad zijn dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Tot zover onze schriftlezing. Voor onze tekst willen we Jesaja 11 opslaan. Het 11e hoofdstuk van de profetie van Jesaja en daarvan het 2e vers. Jesaja 11 vers 2 is de tekst voor deze morgen. En we lezen Gods woord in dit 2e vers van Jesaja 11. En op hem, dat is op de zoon van David, zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, voor u buigen wij ons neer aan het begin van deze zondag, aan het begin van deze morgendienst, om uw naam dankend te erkennen dat u ons deze dag hebt gegeven en dat wij vanmorgen hier samen mogen zijn rondom uw woord, om in uw huis uw woord te horen, uw lof te zingen, ons hart voor u uit te storten. En we bidden van u, wil u zelf in ons midden komen, met uw geest en door uw woord. Wil ons bidden leren, want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Wil u ons voorspreken, wanneer we uw woord mogen verkondigen, want wij weten niet te preken zoals het behoort. Wil u onze oren openen, want we weten niet te luisteren zoals het behoort. In alle dingen, Heere, hebben we de hulp en de leiding van uw Heilige Geest zo nodig. Bind dat op ons hart, opdat dat niet alleen een woord is wat van onze lippen komt, maar opdat dat ingeleefd wordt, doorleefd wordt in het diepste van ons hart. Zo komen we tot u met al onze vragen, met al onze noden, met al onze tekorten, met al onze zonden, met onze schuld. En we bidden van u, wil u niet aan ons denken in onze schuld en in onze zonde. Want als u naar recht met ons zou doen, dan zou er niemand van ons voor u kunnen bestaan. Zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Niemand. Maar wil u op ons neerzien, in Sions gezalfde koning, de Messias, de Christus, die komen zou en gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heere, wil ons in hem aanzien en wil ons om hem schenken alles wat we missen, alles wat we nodig hebben. Denk u bijzonder dan aan hen in ons midden die u niet kennen. Heere, wil u ook de bediening van uw woord van deze dag zegenen, dat het woord indruk op hen mag maken. Ja, wil u door uw woord en door uw geest hen te sterk worden, opdat ze niet meer verder kunnen leven zonder u en zonder de kennis van u. Wil u hen de rust opzeggen, opdat ze rusteloos mogen worden, opdat ze zien mogen wie ze zijn in het licht van uw heilig woord, opdat ze verbroken mogen worden, opdat ze leren vluchten tot u, belijdende hun zonde, smekend om genade. Denk aan hen, heren, die met hun zonde en schuld last gekregen hebben, die beschuldigd worden, voor wie er 1000 vragen zijn en de antwoorden vaak zo heel weinig. De hemel misschien gesloten is en alles zo toegesloten, zo dicht is. Heren, wil u hen leiden en wil u door uw woord en door uw geest en meer en meer laten zien dat er bij hun nu niets te vinden is en dat ze op zichzelf niet kunnen bouwen. Maar wil u alles afbreken wat u in de weg staat, plaats maken voor uzelf, en wil u om Jezus wil tot hen spreken woorden van troost en van vrede. Denk aan allen die u kennen mogen. Heere, wil u uw kinderen met uw zegen en met uw genade vervullen. Laat het zo mogen zijn dat uw kinderen meer en meer mogen zien van wie u bent en wie ze zelf zijn, maar ook wie hij is, die gekomen is gezalfd met de geest van wijsheid en van verstand, van raad en van sterkte, van kennis en van de vreze des Heren. Leer uw kinderen, Heren, dat er in hem een fontein geopend is van zoveel geestenschaven, van zoveel schatten, die fontein die niet uit te putten is. En bijzonder als we deze dag, in de morgendienst en in de avonddienst, stilstaan bij de voorbereiding voor het heilig avondmaal. Geef, Heren, dat uw volk, uw kinderen, in alle bestrijding en in alle vragen en in alle raadselen die ook uw kinderen kunnen hebben, mogen zien op hen, bij wie raad en sterkte, bij wie kennis en wetenschap is, bij wie alles te vinden is. Heren, wil u de leegte vervullen met uzelf. En wil u ook de juiste voorbereiding schenken. Het wacht alles op u. We zijn ook hierin zo diep van u afhankelijk. Leid ons, Heren, in het luisteren, in het spreken. Gedenk ons, ook in deze week van voorbereiding die we deze dag ingaan. En wil u geven dat we ons recht mogen beproeven, dat zij die u niet kennen dat mogen zien, en dat dat iets na mag laten, een verbroken hart, een hart wat zoekt, wat roept om u, en dat degene die u mogen kennen, al is het nog zo'n klein beginsel, al is het nog zo gering, nog zo bestreden, dat ze opgewekt mogen worden, aangevuurd mogen worden door hem, in wie de geest niet met mate is, om u te zoeken en om ook komende zondag uw dood te verkondigen. Heere, schenk het uit genade. Wil u zijn met alle die bijzondere moeite en zorgen hebben, We dragen allen aan u op die in rouw zijn. Wil u als de grote trooster troost schenken aan hen die door rouw aangevochten en bestreden worden. Wil u de lege plaats vervullen met uzelf. Denk aan onze ouderen. Wees u met hen, heren, wanneer de krachten minder worden. Wanneer ze niet meer met ons kunnen komen naar uw huis. Terwijl hun hart verlangt om hier te zijn. Wil u ook hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon bijzonder nabij zijn en hen gedenken. Ontferm u bijzonder ook over de zieken. Er zijn er verschillende uit ons midden die ernstig ziek zijn. En hen bijzonder willen we aan u opdragen. We denken aan broeder Spee die in het ziekenhuis ligt. Wiens toestand verslechterde deze week. Zodat hij vreesde dat het einde gekomen was. En nog steeds is er veel reden tot zorg. Heren, we dragen hem aan u op. U kent zijn omstandigheden. U weet wat hij nodig heeft. Wil u naar het lichaam voor hem zorgen. En nog krachten geven. Indien het u behagen mag. Maar bijzonder wil u uw hulp ter verlossing tonen. En het ook aan hem betonen. Dat u zijn ziel gadeslaat. Heren. Geef die vrede waarvan hij deze week iets mocht smaken. En laat de Satan gescholden mogen worden. Wil het genadig wel maken. Wat ook uw weg mag zijn. Wil u ook zijn met zuster Roos van der Jacht. Wiens toestand ook meer en meer zorgelijk wordt. Heere, denk ook aan haar. En wil u geven dat u in uw gunst en nabijheid ook bij haar mag zijn. Heere, spreek tot haar. En wil u, ook nu alles minder wordt, u niet onbetuigd laten. We dragen ook broeder Verwij senior aan u op, die ook deze week ziek geworden is. U kent ook zijn omstandigheden. U weet hoe zwak hij is. Heere, wil hem gedenken naar ziel en lichaam. Geef dat uw bewaring en uw kracht nog over hem uitgespreid mag zijn. Bovenal schenk hem genade. Wil u hem en zijn vrouwen, alle die hun lief zijn, ook in deze omstandigheden gedenken. Er is ook reden om uw naam dank te zeggen. Afgelopen week heb u het aan de familie de Gans Saarloos gegeven, dat ze op hoge leeftijd mochten gedenken dat u hen samen verbonden hebt in het huwelijk voor 65 jaren. U hebt hen deze lange jaren samen gespaard. Heere, wil u hen bij het klimmen van de jaren, nu de ouderdom gekomen is, zegenen. En ook nu ze verzwakt zijn door de ouderdom, wil u een licht zijn in de avond stond van het leven en hen naar ziel en lichaam gedenken. Wees u met hen en met hun kinderen. Zo leggen we alles voor u neer. De dingen die bekend zijn, maar ook de dingen die we niet weten. U weet alle dingen, ook wat verborgen leeft in ons hart. Heere, ontferm u over ons. Maak ons in tegenspoeden stil. En wanneer er redenen voor dankzegging zijn, geef dat uw goedheid ons vernederen mag, ons tot u mag doen vluchten. Wil u in alle omstandigheden de wegen die u met ons gaat heiligen aan ons hart. We bidden dat niet omdat wij iets verdienen, maar we smeken het om hem die u gegeven hebt. Als Sions koning, zie ons aan, Heere, in hem en bezoek ons met zijn heil om zijn naams wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 89, de versen 9 en 10. Psalm 89, de versen 9 en 10. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 89, vers 9 en 10. Van de predikinggemeente willen we samen zingen uit Psalm 145, het vierde vers. Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Psalm 145, het vierde vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, eigenlijk staat onze tekst voor ons als een zevenarmige kandelaar. Van die zevenarmige kandelaar weten we. Die stond eenmaal in het heilige, in de tabernakel en in de tempel. In het midden van die zevenarmige kandelaar was een gouden stam. En op de top van die stam een lampje. En dan uit die stam kwamen telkens twee zijtakken. Gouden zijtakken die naar boven gebogen waren. En op de toppen van die zijtakken waren ook lampjes. Drie zijtakken aan de ene kant van die stam. Drie zijtakken aan de andere kant van die stam. Zeven lampjes op zeven armen. En die zeven lampen brandden dag en nacht in het heiligdom dat God zich had gesticht. Nu eigenlijk is onze tekst ook zo'n zevenarmige kandelaar. Want in deze tekst gaat het over de komende Messias. En dan wordt in deze tekst op niet minder dan zeven manieren gezegd dat de geest des Heren op hem zal rusten. Eerst staat er, en de geest des Heren zal op hem rusten. Dat is als het ware die gouden stam in het midden. Vervolgens wordt er gezegd, de geest van de wijsheid en des verstands, daar hebt u de eerste beide zijtakken, die links en rechts naar boven buigen. Daarna volgt de geest des raads en der sterkte, de volgende zijtak, die naar boven gaan. En tenslotte spreekt de tekst van de geest als de geest der kennis en der vreze des Heren. Daar hebt u de laatste bogen van de kandelaar. Zevenmaal wordt aangeduid dat de komende Messias bedouwd zal worden, als het ware, met de geest. Zevenmaal wordt het gezegd dat de geest van de Heere op hem zal rusten. En de vraag komt boven, wat betekent dat? Wat betekent het dat hier de Messias getekend wordt als degene die met de geest des Heren gezalfd is? En waarom is het dan dat dat tot 7 keer toe met 7 verschillende woorden gezegd wordt? Geest des Heren, geest der wijsheid, geest der kennis. Wel, we hopen dat te zien als we nadenken samen over de adventsbelofte van de gezalfde koning. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst op zijn koninklijke wijsheid. Dan gaat het vooral over de geest der wijsheid en des verstands. Ten tweede op zijn koninklijke kracht. Dan gaat het vooral over zijn raad en zijn sterkte. En tenslotte zijn koninklijke eerbied. Dan gaat het over de kennis en de vreze des Heren. De adventsbelofte van de gezalfde koning. Ten eerste zijn koninklijke wijsheid. Ten tweede zijn koninklijke kracht. En ten derde zijn koninklijke eerbied. De meesten van u weten dat vorige week zondag we nagedacht hebben over het eerste vers van dit hoofdstuk. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat noemden we de adventsbelofte van de zoon van David. Want al werd het ons voorgehouden dat in het huis van David het snoeimes zou rondgaan, dat takken van het huis van David zouden worden afgekapt, dat de glorie van het huis van David zou vergaan, zodat het huis van David gelijk zou worden aan een afgehouwen tronk die staat weg te sterven in de aarde. Toch zou er uit die afgehouwen boomstronk een scheut, een twijgje voortkomen. Dat was een wonder. Uit die afgehouwen tronk waar alle leven uitgeweken leek, zou toch een zoon van David geboren worden, die als koning zou heersen. Ja, hij zou de ene zoon van David zijn, op wie heel de kerk van het Oude Testament gewacht heeft. De beloofde verlosser, de Messias, de zaligmaker. En nu wordt in dit tweede vers van dit hoofdstuk door Jesaja geprofeteerd dat die komende Davids zoon, die komende Messias, volledig toegerust is voor zijn werk. Want dat wordt bedoeld wanneer in onze tekst staat dat de geest des Heren op hem zal rusten. Dat betekent dat hij in bijzondere mate gezalfd zal zijn met de Heilige Geest. En gezalfd zijn met de Heilige Geest betekent toegerust door de Geest. De Heere Jezus Christus, de komende Messias, zal toegerust worden met de Heilige Geest in een heel bijzondere zin. In een alles overtreffende zin. Want laten we het vanuit de schrift toch heel duidelijk mogen zeggen. Het Oude Testament wist ervan dat mensen toegerust konden worden door de Heilige Geest. Gezalfd waren door de Heilige Geest. We lezen in de Bijbel dat de geest neerdaalde op richters. Of op koningen, Saul, David. Of op profeten. Die geest kwam op hun om hun wijsheid en bekwaamheid te geven om het ambt uit te oefenen om het werk te doen. Maar die geest kon ook weer van hun afgenomen worden. We lezen van de profeten dat de geest der profetie, dat is de geest die hen bekwaam maakte om profeet te zijn, dat die geest hen soms aangreep. En dat ze dan moesten profeteren of ze wilden of niet. Maar die geest der profetie kon ook weer van hun wijken. Die geest der profetie kon soms ver weg zijn. Nee, dat betekent niet dat mannen als Jesaja of Ezechiël de genade van God konden verliezen. Dat kon niet. Maar de geest der profetie kon van hen wijken. De geest der profetie kon zelfs een onbekeerde gebruiken. Denk maar aan Bileam. Bileam die een man was die de Heere niet persoonlijk kende, maar die toch door de geest der profetie werd aangegrepen en bekwaamd om die kostbare profetie over de ster van Jacob aan het volk bekend te maken. En hetzelfde is er met dat aangrijpende voorbeeld van Saul. Saul, de eerste koning, was een man die de Heere niet persoonlijk, niet geestelijk kende. Dat laat zijn levensgeschiedenis duidelijk zien. Maar toch zijn er tijden geweest dat de geest van de Heere op Saul was. En dat de geest van de Heere Saul bekwaamde als koning. Maar er staat ook dat die geest, die zalving van Saul week. Dat was dus bekend in het Oude Testament, dat mensen op bijzondere manier toegerust waren met de geest. De geest van het koningschap, de geest van de profetie. Maar die geest kon ook weer wijken, kon ook weer weggaan. En nu wordt in onze tekst gezegd, en dat zal met de Messias, dat zal met de komende zoon van David niet gebeuren. Want de geest zal op hem rusten. Dat betekent dat de geest van de Heere altijd ononderbroken in al zijn volheid op hem zou blijven. En dat is ook duidelijk geworden, gemeente, in het leven van de Heer Jezus Christus toen hij gekomen was, toen hij hier op aarde was. En wie denkt daarbij niet aan de doop van de Heer Jezus Christus in de Jordaan, het begin van zijn dienstwerk, van zijn ambtelijk werk? Dan lezen we dat de geest van de hemel neerdaalde onder de gedaante van een duif op de Heer Jezus. En dan staat erbij in het Johannes Evangelie, en het zat op hem, het bleef op hem. Aanduiding dat de geest op Christus zou rusten, zou blijven. Of we kunnen ook denken aan de eerste woorden die de Heer Jezus Christus sprak als profeet en leermeester in de synagoge van Nazareth, de plaats waar hij opgevoed was. Dan neemt de Heer Jezus Christus de boekrol en hij leest de profetie die we samen deze morgen gelezen hebben, Jesaja 61. De geest des Heren, Heren is op mij. En dan zegt de Heer Jezus, als hij de rol toegesloten heeft, deze dag is deze schrift in uw oren vervuld. Met andere woorden, hij wijst op zichzelf en zegt, deze dag is degene op wie de geest des Heren zou rusten en zou blijven hier in uw midden. Ja, de geest was voortdurend op hem en de geest was niet met mate. Niet in beperkte zin uitgestort op de grote koning, de zoon van David. Daarbij moeten we natuurlijk wel bedenken dat we het hier hebben over Christus naar zijn mensheid. Christus is als mens gekomen. En naar zijn mensheid is hij ten volle toegerust met de Heilige Geest. Die toerusting had hij als God niet nodig. Want na zijn godheid is hij God. en is hij altijd verbonden in heilige liefde met de Vader en de Geest. Maar na zijn mensheid, toen hij hier op aarde was, zoon van David, is hij toegerust met de Heilige Geest. Die Geest rust op hem, ononderbroken, in al zijn volheid. En dan valt het op in onze tekst, dat hier vooral over de koninklijke zijde van die zalving gesproken wordt. Christus is gezalfd niet alleen als koning, dat weten we. Hij is gezalfd als profeet, als priester en als koning. In hem verenigen al die ambten zich. En de Bijbel laat dat duidelijk zien. Dat hij de grote profeet is, de enige priester en de eeuwige koning. Hier in onze tekst wordt vooral op het koninklijke de nadruk gelegd. Dat verbaast ons ook niet. Als we de context, het hele hoofdstuk erbij betrekken. Het ging hier toch over de komende Messias als de komende koning, als de komende zoon van David. Wel, van die grote Davidszoon wordt dan gezegd dat de Geest des Heren op hem rusten zal. Dat hij gezalfd is met de Geest des Heren. Allereerst met de Geest der wijsheid en des verstands. Wijsheid en verstand waren bijzonder eigenschappen waarom een koning bewonderd werd. Een koning die verstandig en wijs handelde, was een goede koning. En u leest dat koning Salomo, toen hij de grote taak op zijn schouders gelegd zag om het volk van Israël te regeren, dat dat nu juist zijn verlangen was toen God hem vroeg, vraag me wat ik u geven zal. Dat koning Salomo antwoordde, Heere, dat ik een wijs hart mag ontvangen om dit volk te regeren. En koning Salomo ontving wijsheid en inzicht. Zozeer zelfs dat de wijsheid van Salomo spreekwoordelijk geworden is. Koning Salomo had een koninklijk inzicht en een koninklijke wijsheid die voor alle mensen in die tijd bijzonder was, buitengewoon was. Maar als hier geschreven staat dat deze grote zoon van David de geest van wijsheid en van verstand op zich zal zien rusten, dan heeft hij een wijsheid en een verstand die alle wijsheid van Salomo te boven gaat. Meer dan Salomo is hier. Hij heeft een wijsheid en een inzicht dat eigenlijk niet eens in woorden uit te drukken is. De Messias, de komende Christus, heeft verstand van God. Inzicht in wie God is en wat God doet. Want niemand kent de Vader dan de Zoon. Hij heeft verstand en inzicht in wie de mens is. Staat het niet geschreven in het evangelie dat de Heere Jezus Christus zich aan de scharen niet toebetrouwde, omdat hij wist wat in de mens was. Deze zoon van David weet het hart, proeft het binnenste, kent het verborgene van ieder mensenleven, van ieder mensenhart. En bovendien, hij heeft wijsheid en inzicht in de weg van de verlossing. Hij weet plan van God, de raad van God tot verlossing. Hij maakt de woorden der zaligheid bekend. Staat het niet in het schriftwoord wat we vanmorgen lazen uit Jesaja 61, dat hij gekomen is om de raad van God, de raad van de verlossing, de boodschap van het evangelie bekend te maken. En als we dat met elkaar zo overdenken vanmorgen, gemeente, dat de Heer Jezus Christus in alles overtreffende zin gezalfd is met kennis van God, met kennis van de mens, met kennis van de weg der zaligheid, hoe zouden we dan niet naar hem moeten luisteren? naar hem moeten luisteren die zo overvloedig gezalfd is met alle wijsheid en kennis? Want wij moeten het in het licht van het woord belijden dat onze wijsheid verduisterd is en ons inzicht tot dwaasheid geworden is. De zonde heeft alles ontwricht. Door de zonde zijn we geworden zoals Paulus dat tekent in Romeinen 3. Alle zijn ze afgeweken. Er is niemand die God zoekt, niet tot één toe. Daar wordt de diepe ernst van onze verlorenheid, van onze doodstaat getekend. En een deel van die dodigheid en doodsheid, van die doodstaat is dat ons alle geestelijke kennis ontbreekt. We kennen God niet. We kennen onszelf niet. We kennen de weg der zaligheid niet. We zijn volslagen blind en dwaas, onkundig in de dingen die des geestes God zijn. En de vraag komt tot ons, tot u en tot mij, heel persoonlijk. Hebben we dat ingeleefd? Hebben we daar last van? Hebben we daar verdriet over gekregen? Over de doodsheid, over de hardheid van ons hart, over de dwaasheid en de blindheid die ons leven in zijn greep houdt. Ach, als we zeggen moeten, ja, dat heb ik wel gehoord, en dat weet ik wel, dat we blind en dwaas en schuldig zijn, want ja, daar zijn we bij opgevoed niet. Maar toch, om niet te zeggen dat ik dat ingeleefd heb, dat ik daar last van gekregen heb. Ja, dat weet ik niet. Dat zie ik niet. Want ik leef door. En ik voel de pijn van mijn blindheid niet. En de last van mijn verlorenheid niet. Ach, mijn beste vriend, dan laat u daarmee zien dat u deze gezalfde koning ook niet nodig hebt gekregen. Dat u zijn wijsheid en zijn kennis niet nodig hebt gekregen. Dat u de geest der wijsheid en de geest van kennis niet nodig hebt. En als we blind zijn voor God en blind zijn voor onszelf, de geest der kennis en de geest des verstands die op Christus rust niet nodig hebben, dan hebben we in het licht van de Bijbel ook geen recht om aan het avondmaal des Heren deel te nemen. Dan is het eerste wat nodig is voor u bekering. En die roepstem komt ook vanuit dit schriftwoord tot u. U die nog blind voortleeft en het in uw blindheid uit kunt houden. U die die ene naam niet nodig hebt. Bekeert u, bekeert u. Nee, ik roep u niet op om deze week veel te denken over het heilig avondmaal. Het eerste nodige voor u is bekering. Vernieuwing. Dat u van dood levend gemaakt wordt. Kijk, dat wordt wel eens misverstaan. Er wordt wel eens gezegd, en misschien is het ook wel eens gezegd in ons midden, ik weet dat nog niet zo. Ik ga altijd naar de kerk en ik leef bij de dingen van het woord. En dat is heel goed, mijn vriend. Maar het enige wat ik nog mis is, ik heb geen vrijmoedigheid om aan het heilig avondmaal te gaan. Als u leeft bij het woord en verder niets, dan is niet het enige wat u mist vrijmoedigheid om het avondmaal te gaan. Dan is het eerste wat u mist waarachtige bekering. Daar mag u niet overheen leven. Daar mag u niet overheen denken. Dat is het eerste. En dat is voor blinde, verdwaasde, dode zondaren het allereerste wat op hun hart gebonden moet worden. Bekeert u. Want kijk, wanneer God door zijn geest in ons gaat werken, dat wonder van de vernieuwing van de bekering, dan gaan we iets zien van onze eigen dwaasheid, van onze eigen blindheid. Dan gaan we dat inleven, dat we geen kennis hebben van God, van goddelijke zaken, dat we ons eigen hart niet eens kennen, dat we de weg der zaligheid niet kennen. En dan wordt het gebed van de psalmdichter ook ons gebed. Heere, ik ben zo blind, geef me daarom verstand met goddelijk licht bestraald. Open mijn ogen opdat ik zien mag. Geef me die ogenzalf opdat de schellen van de duisternis en de blindheid mij van de ogen gerukt mogen worden. Kijk, en dat wondere werk van het geven van het licht aan de blinden, van het geven van het inzicht aan hen die in duisternis wandelen, van het geven van verstand aan hen die geen verstand hebben van God en goddelijke zaken. Dat wonder is een wonder wat de Heere Jezus Christus alleen kan geven en wat Hij ook wil geven. Want Hij is niet met mate gezalfd, met de geest der wijsheid en de geest des verstands. En daarom, als er mensen onder ons zijn vanmorgen die het aan wijsheid ontbreekt, geestelijke wijsheid, die het aan inzicht ontbreekt, geestelijk inzicht, die moeten zeggen: Heere, ik ben zo blind. Ik wandel in het donker en tast als een blinde langs de wand. Die bidden: geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Zult u het niet vergeten, dat we vanmorgen eraan herinnerd worden dat er één is die gezalfd is met de geest der wijsheid en met de geest van het inzicht of van het verstand. En dat we daarom Hem te voet mogen vallen. En pleiten: Heere, geef U wat ik ten eenenmale mis. Open U mijn blinde ogen. Geef U wijsheid en inzicht. Bij mij is het niet, maar ik heb het vanmorgen gehoord, dat bij U wijsheid en inzicht en verstand is, niet met mate. Heere, laat dan druppels van die zalfolie ook vallen op mijn leven, ook vallen op mijn hart. Want Hij is van God gegeven, gezalfd, met wijsheid en met verstand. Dat is het wat Gods kinderen telkens weer nodig hebben. Altijd weer. Dat de druppels van die zalfolie, waarmee Hij gezalfd is tot wijsheid en tot inzicht, aan hun inzicht en wijsheid schenkt. Dat hun ogen geopend worden, telkens opnieuw. Dat hun ogen meer en meer geopend worden, opdat ze gaan zien wie God is, wie Christus is, wie ze zelf zijn. Opdat ze gaan aanschouwen de wonderen van zijn wet. Opdat ze gericht worden op de rechte paden. Opdat ze zien gaan wat het betekent dat Hij zijn bloed gestort heeft. En dat zijn lichaam verbroken is voor al hun zonden. Heere, open mijn ogen die zo blind zijn, zo ongevoelig zijn. Die soms zo veel belangstelling hebben voor de dingen van deze wereld, soms zo vleeselijk zijn. open mijn ogen door de geest van wijsheid en van verstand. Maar niet alleen wordt ons de middelaar, de Heer Jezus Christus, de Messias, hier getekend als gezalfd met de geest der wijsheid en des verstands, maar ook als de geest des raads en der sterkte. Daar hebt u de tweede set armen van die kandelaar die naar boven wijzen. De raad van God en de kracht van God. Die is op hem. En misschien hebt u wel teruggedacht aan die heel bekende adventsprofetie die we ook in Jesaja vinden, hoofdstuk 9. Waar ook over raad en kracht gesproken wordt. Want een kind is ons geboren, lezen we in Jesaja 9. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Daar hebt u het, sterke God. En dan worden dezelfde woorden gebruikt. Raad, sterke God, machtige God. Dat is zijn naam. Want de geest des raads en de geest der sterkte rust op hem. En we vragen, wat bedoelt de Bijbel wanneer het hier over de Heer Jezus Christus profeteert dat de geest des raads en der sterkte op hem rust? Als we de Bijbel nagaan speuren over die uitdrukking raad en sterkte, dan zult u vinden dat die begrippen altijd gebruikt worden om de macht van een koning aan te duiden in het strijden, in de oorlog. De raad is dan dat die koning in staat is om een oorlog voor te bereiden. Inzicht heeft om een oorlog juist te voeren. En de kracht, dat is de kracht die hij heeft om de overwinning te behalen. Raad is het inzicht om op de juiste wijze te strijden. Kracht is de macht om die strijd tot het goede einde te brengen. En dat was ook in het Oude Oosten heel belangrijk voor een koning, dat hij de raad en de macht had om oorlog te voeren. En zo heeft in alles overtreffende zin de Heer Jezus Christus raad en macht om te strijden. Te strijden welke oorlog? Ach, die oorlog is al door de nevelen van de oude tijden heen aan ons geprofeteerd in de moederbelofte. Die oude belofte in de Bijbel waar gezegd wordt dat de Christus komen zal en waarvan hem gezegd wordt dat er vijandschap zal komen tussen hem en tussen het zaad van de slang. Christus zal komen om te strijden tegen de macht van de slang, tegen de macht van de vorst der duisternis, tegen de macht van Satan. En dat hij komt om de macht van Satan te verbreken, is het niet duidelijk geworden in het begin van zijn loopbaan, toen hij hier op aarde door de geest de woestijn werd ingeleid na zijn doop. En door de Satan verzocht werd, nadat hij 40 jaar zonder voedsel in de woestijn, 40 dagen zonder voedsel in de woestijn had doorgebracht. Verzocht door Satan, maar niet bezweken. Denken we ook niet hoe hij door zijn kruisdood, door de worsteling in de helse angsten, door het verlaten worden van zijn vader, Satan verslagen heeft. Want toen hij uitriep, het is volbracht, heeft hij Satans macht de doodsteek toegebracht. Luther zegt het op zijn eigen ongekunstelde manier. Hij zegt, we moeten nooit vergeten dat er 2 soorten bloed gevloeid hebben op Golgotha. Het eerste is het aanbiddelijke bloed van het lam. Dat vloeide uit zijn wonden, uit zijn zijde. Hij zegt maar, toen Christus uitriep, het is volbracht, toen heeft ook het bloed van die oude slang gevloeid op Golgotha. Toen werd zijn kop vermorzeld. Christus heeft de strijd beslecht. Hij heeft de overwinning behaald. In de verzoekingen is hij niet ten onder gegaan. In zijn dood is hij niet bezweken. Maar heeft de oude slang de doodsteek toegebracht. En die doodsteek die hij toen toebracht. Die bevestigt de Heere ook vandaag nog. Elke keer wanneer er een zondaar bekeerd wordt, uit de duisternis binnengebracht wordt in het koninkrijk van God, krijgt Satan opnieuw een slag. Wordt het opnieuw bevestigd dat de kop van die oude slang vermorzeld is. En telkens, als in het leven van Gods kinderen, de zonde de doodsteek krijgt. Dan wordt het bevestigd dat de oude slang zijn kop vermorzeld is op Golgotha. O, hoe hebben Gods kinderen deze strijdende kracht van de Heere Jezus Christus nodig. De kracht en de raad waarmee hij gezalfd is, niet met mate. We kunnen soms, is het niet kind van God, zo bestreden worden. Alles van buiten en van binnen kan hoog oplopen. Satan sist. De zonde lokt. Zondige gedachten worden ingeleefd. En ons verleden beschuldigt ons. Hoe kan het nu dat het goed zit met je? Als er zoveel gedachten bij je binnenstormen. Als er zoveel koudheid en zoveel dingen zijn die tegen God en zijn woord ingaan. Dat kan er bijzonder zijn in een tijd van voorbereiding voor het heilige avondmaal. Dat de influisteringen veel en de strijd hoog gaat. Zult u één ding niet vergeten. Dat in eigen kracht bent u tegen al die aanvallen niet opgewassen. Kunt u tegen al die aanvechtingen niet staande blijven. Het woord van vanmorgen wijst Gods kerk in alle strijd. En in alle aanvechtingen op één die gezalfd is met de raad en met de macht om te strijden. Zou hij niet in staat zijn, ja zou hij niet bereidwillig zijn, om in alle strijd, om als Satan sist, gij hebt geen heil bij God, het voor zijn volk op te nemen. Hij is toch gezalfd met majesteit, met kracht en met raad. Zouden we dan ook in de week van voorbereiding hem aan niet te voet vallen en smeken of hij met de raad en de sterkte ons nabij wil zijn. Want ziende op hem, door de strijd heen, mag Gods volk het toch ervaren. Gij, Heere, alleen gij zijt. Verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Vergeet het niet. In alle aanvechtingen en in alle verzoekingen was hij verzocht, was hij benauwd. En hij heeft de overwinning behaald. Daarom zal hij zijn eigen volk niet begeven. Niet verlaten. Zal hij de bestrijders terugwerpen. Want hij is gezalfd. Met macht. En met raad. Het betekent ook dat deze strijder de vijanden van binnen wil overwinnen. En daar mogen we ook niet overheen lezen. Gods volk wordt aangevallen door vijanden van buiten. Bestreden. Aangevochten. Maar er zit ook een vijand binnen de poorten van de stad. Binnen de poorten van uw eigen ziel. Van uw eigen leven. En dat is vaak de meest lastige vijand. De meest vinnige vijand. En de Heere als de grote strijder is gezalfd met raad en met macht om de zonde die nog in Gods kerk, in Gods kinderen woont, in hun vlees woont, om die te doden. Daartoe gebruikt de Heere veel middelen. Daartoe gebruikt hij zijn woord. Daartoe gebruikt hij soms beproevingen. Soms de strijd. Omdat we leren sterven aan onszelf. Opdat Gods volk de zonde leert haten en vlieden. Die strijder hebben we nodig. Ook als onze inwonende zonde soms zo de kop opsteekt. Ook als bij de voorbereiding of zelfs op de avondmaal zondag gedachten binnenkomen, als het inwonend bederf zich zo laat voelen en laat horen, zult u het niet vergeten. Grote strijder, koning van uw kerk, overwinnaar van Satan en van zonde, u bent toch gezalfd met raad en met kracht. O dood in mij. Ook dat zondige, wat zich altijd weer tegenover u verheft. Strijd, Heere. Breek de kracht van de zonde die in me woont. Zullen we daar, kinderen van de Heere, ook in deze week van voorbereiding om vragen. Om de kracht van Christus, waardoor de zonde gedood wordt. We moeten verder. Het laatste. En niet het minste van wat in onze tekst wordt gezegd. We hebben gezien dat de Heer Jezus Christus gezalfd is met de geest van wijsheid en verstand. Met de geest van raad en van sterkte. Maar tenslotte ook met de geest van kennis en van de vreze des Heren. Dat moeten we opnieuw zien in het licht van het Oude Testament. Een koning. Een koning, voor hem was inzicht nodig, jazeker. Voor hem was ook heel noodzakelijk dat hij kracht had, oorlogskracht. Maar tenslotte voor een koning van Israël was het allervoornaamste dat hij God kende en dat hij wandelde in de vreze des Heren. Dat is het wat Sion's koningen, wat Israëls koningen vooral dienden te kenmerken. De kennis van God, een wandelen in de gemeenschap met God en de vreze des Heren. En u weet hoe dat in Israëls volksleven vaak het tegendeel gezien werd. We zien in Israëls volksleven vaak dat de koningen van Israël en zelfs ook de koningen uit het geslacht van David niet de Heere kenden en niet wandelden in de vreze des Heeren. En de resultaten waren dan ook zichtbaar. Dan werd op alle manieren zichtbaar dat de koning die de afgoden diende ook het volk voorging in de dienen van de afgoden. Dat de koning die het volk voorging in zedeloosheid ook het volk op die weg leidde. Nee, een koning moest een koning zijn die wandelde in de kennis en de vreze des Heren. En dat wordt nu van deze grote koning gezegd. Dat hij zal wandelen in de kennis des Heren en in de vreze des Heren. Christus als de zoon van David naar zijn mensheid heeft gewandeld in de kennis des Heren en in de vreze des Heren. Kennis des Heren, dat is gemeenschap met God. Dat is een geestelijk kennen van God. Dat is een wandelen met God. En de vreze des Heren, dat is een wandelen in eerbied voor God. In eerbied voor zijn woord. In gehoorzaamheid aan zijn woord. Zo zien we de Heer Jezus Christus wandelen in zijn aardse leven. In koninklijke kennis. Want hij kent het hart van de Vader zoals niemand dat hier op aarde ooit gekend heeft. Niemand kent de Vader dan de Zoon. Hij leeft in gemeenschap met de Vader, zozeer zelfs dat hij zegt in het hoge priesterlijk gebed, ik en de Vader zijn één. Hij wandelt in de vreze des Heren, altijd in eerbied voor de Vader die in de hemelen is. Altijd gehoorzaam aan de wil van de Vader die in de hemelen is. Altijd gehoorzaam zelfs tot de dood van het kruis toe. Kennis en vreze des Heren. Daar is de Heer Jezus Christus mee gezalfd. Zijn er onder ons die naar die geestelijke kennis hunkeren. Die verlangen naar gemeenschap met Hem. Zijn er onder ons voor wie dat gebed van de oude psalm op het hart brandt. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heere, leer me u vrezen. Breng mijn hart tot één ding dat ik u mag vrezen. En in uw wegen mag wandelen. Ach, is dat vaak niet het gebed in het leven van Gods bestreden kerk. Heren, leer me u kennen. Leer me gemeenschap hebben met u. Gods kerk hunkert naar gemeenschap. Naar verbondenheid. Naar gemeenschap met hem. En als er iets van die kennis, van die gemeenschap geproefd wordt, dan is er een verlangen naar meer gemeenschap. Paulus heeft het zo vaak gezegd. Opdat ik hem kenne, in de kracht van zijn opstanding, in de gemeenschap zijns lijdens. Hunkeren naar de gemeenschap, naar de kennis van hem. Uitzien naar een leven in de vreze des Heren. Dat is in eerbied, in gehoorzaamheid, in buigen voor zijn goddelijke wil. Ach, in al die vragen, er is weer dat ene waar ons onze tekst op wijst. Dat is nu in zijn zalving te vinden. Hij is gezalfd met de geest van de kennis en van de vreze des Heren. En Calvijn zegt dat hij daarmee gezalfd heeft. Dat betekent dat de Heere Jezus Christus dat niet voor zichzelf wil houden. Maar dat hij dat uit wil delen. Dat druppelen van die zalfolie op zijn hoofd neerdalen. Op arme zondaren. Op verslagen harten. Opdat ze mogen leren, kennis, de vreze des Heren. O, in de voorbereiding voor het heilige avondmaal, is dat niet wat we nodig hebben? Bediend te worden vanuit die grote koning, bij wie kennis is, want hij is ermee gezalfd, bij wie de vreze des Heren is, het wandelen in zijn wegen, het ootmoedig en eerbiedig hopen op zijn woord. Buigen onder zijn woord. Wandelen in de weg van zijn woord. Ach, zouden we daar geen zin in hebben. Om in die kennis en in die vreze des Heren te wandelen. Om zo naar het avondmaal toe te leven. Misschien zegt u, zin in hebben, mijn hart gaat er naar uit. En toch bij mij is het niet. Ik vind dat niet in mezelf. Ik weet het, mijn beste vriend. Maar één ding moet ik u dan wel zeggen. Daar waar alles ons ontvalt, waar wij geen inzicht en geen kracht, geen kennis en geen vrezen des Heren hebben, daar wordt Hij ons gepredikt, van wie het zegt dat de geest des Heren niet met mate op hem rust, en dat die geest de geest van de vrezen des Heren is, en de geest van de kennis. Daarom worden we geroepen om hem te voet te vallen. En om hem die met de geest gezalfd is te smeken. Grote koning. Zegen ons. Met wijsheid en met inzicht. Met raad en met kracht. Met kennis en met de vrezen des Heren. Dan kunnen we ons voorbereiden. Dan kunnen we avondmaal houden. En dan zullen we het ook ervaren. Dat niets in ons de Heere behaagt. Maar dan zullen we met verwondering zeggen. Met een gebroken hart. En met de tranen in de ogen. Hij die de grote gastheer is aan zijn tafel. Hij is gegeven tot wijsheid en tot kracht. Hij is gegeven tot kennis en tot de vrezen des Heren. Alles is bij hem te vinden. Alles wat aan hem is, is begeerlijk. Hij heeft het mij geschonken, uit onverdiende genade. En daarom mag ik komen, omdat Hij van me afwijkt, omdat Zijn wijsheid en Zijn kracht me sterkt, omdat Zijn vrezen des Heren in mijn hart werkt, dan zullen we het zingen. Al wat Gij wrocht, dat zal ook juichen, tot uw eer, uw gunstvolk zal verheugd u zegenen, Heere. Amen. willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u om uw grote naam dank te zeggen voor uw werk. Want u hebt uw koning gezalfd. En daar is niets van de mens bij. In hem liggen alle schatten die verloren zondaren nodig hebben om eenmaal getroost te sterven en om ook zalig te leven. Heren, leer ons die schatten bij hem zoeken. Leer ons eigen krachten, eigen wijsheid, eigen hulpbronnen te verachten. Maar leer ons als schuldigen te buigen. Om te zinken op dat werk. Op die kracht en op die genade die bij hem te vinden is. Wil u uw woord zegenen wat in alle eenvoud gebracht is vanmorgen. Wil u de naprediker zijn. Wil u ook ons voorbereiden voor deze middag. Geef, Heere, dat ook wanneer we deze middag vanuit ditzelfde hoofdstuk uw woord hopen te overdenken. En hopen na te gaan hoe de rechtvaardige richter onderzoekt en richt. Wil ook dat woord zegenen. En wil u geven dat we vandaag zo'n gezegende dag mogen ontvangen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 133 vers 2 is onze slotzang. Psalm 133, het tweede vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.